Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
We gaan het vandaag hebben over de zorgwekkende uitstroom binnen de top van de Amsterdamse recherche. De dienst regionale recherche genoemd. Zeer ervaren rechercheurs gaan met pensioen of stappen over naar de landelijke diensten. Terwijl de onderbezetting nu al 11% bedraagt. Maar misschien biedt dat ook wel kansen. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke 2 weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Paul, om met jou te beginnen, waarom is die uitstroom van de recherche zo'n punt? Want je zou zeggen, in elk bedrijf gaan er mensen weg en komen er nieuwe mensen.
In principe is dat natuurlijk ook zo. Maar bij de recherche speelt wel iets anders. Los van dat er eigenlijk altijd capaciteitsgebrek is. Maar daarvan kun je zeggen, dat hebben we bij het Parool ook. En elk bedrijf heeft dat. Maar bij de recherche hebben we ook hele strenge wetten vanwege de privacy. Waarin specifieke informatie, onderzoeksinformatie, informatie over verdachten of mensen die ooit veroordeeld zijn of ooit in beeld zijn gekomen. Na een x-aantal jaar, afhankelijk van waar het om gaat, wat voor misdrijven. Niet zomaar weer eens op te zoeken. En dus is het extra belangrijk dat er een soort collectief geheugen is. En dat sleutelfiguren in de recherche hele conflicten en misdaadgroepen in hun hoofd hebben. Als diegene, dan wel analisten, dan wel leiders van teams en zo, als die wegvallen, dan is het heel moeilijk om die snel te vervangen. Want hun kennis nemen ze mee in hun rugzak aan ervaring, zeg maar.
Ja.
En je kunt dat kun je niet even leren of zo. En je kunt geen trucjes doen waardoor je dingen in, bijvoorbeeld bij het Parool, je zoekt dingen in het archief en zo. Nou, kijk, ze kunnen heus wel in de archieven kijken. Maar zij mogen niet in de politieregisters zomaar kijken. Zomaar naar informatie van zoveel jaar geleden. Dus het is heel belangrijk dat een x-aantal mensen in zo'n team heel veel informatie, parate kennis in het hoofd heeft.
Ja, je zou zeggen dat je dan een soort mentor bij een politie eigenlijk hebt. Hè? Dat je, als je al merkt dat je misschien tegen, ik weet niet of het gaat om mensen die stoppen omdat ze geen zin meer hebben, of mensen die echt met pensioen gaan.
Allebei.
Dat is misschien een verschil.
Ja, er is nu echt wel een soort grijze golf van mensen die met pensioen gaan. Of even nog een jaartje gaan afbouwen op een andere afdeling en dan met pensioen gaan. Maar in elk geval weg zijn uit de heart of the matter van het zware recherchewerk. Van bijvoorbeeld de teams die moorden, liquidaties zouden onderzoeken. Dat is één ploeg. En een andere categorie, dat zijn mensen die in Amsterdam zijn opgeleid en behoorlijk wat onder hoge druk, snel ervaring hebben opgedaan en die bijvoorbeeld naar de landelijke eenheid gaan van de recherche of de andere diensten. Die combinatie van die twee, die maakt dat er nu wel een probleem is. En dat probleem komt dus bovenop dat er al 11% onderbezetting was. Kijk, en ik wil niet zeggen dat er geen hele goede mensen al 10 jaar aan het groeien zijn binnen de recherche. Die zijn er gelukkig wel. Maar je krijgt nu al een hele grote laag die er tussenuit wordt gesneden, of bovenaf wordt gekapt, zeg maar. En dat is het probleem.
Maar je zou zeggen, Wouter, als het iets is van je mag na 10 jaar geleden niet meer zoeken, hè? Of zo, van dat je alles recent wel kan doen, maar wat 10 jaar geleden is gebeurd niet. Dat is net een beetje zo'n punt, hè? Dat Amsterdam ook.
Nou ja, ik bedoel, je kan het misschien ergens in de verte ook wel gewoon vergelijken met het werk dat Paul en ik doen. Toen ik begon met dit vak, Ja, toen had ik wel, ik had keurig de dominee van onze oud-collega Bart Middelburg gelezen. Maar al die namen van mensen die toen bij het onderwereldconflict, wat zeg maar zo rond 2000 losbarsten, alle mensen die daarbij betrokken waren, die had ik allemaal niet paraat, zeg maar. En dan, ja, toen was ik een jong verslaggevertje. Toen zat ik natuurlijk ook af en toe bij zo'n zaak als een eend naar onweer te kijken. Waar gaat het allemaal over? Wie zijn dit dan? En dan, nou ja, dan kwam het Parool uit met een stuk van Bart Middelburg, die natuurlijk al een stuk eerder dit allemaal volgde. En dan werden opeens de contouren duidelijk van wat zich nou eigenlijk afspeelt. Nou, dat is wat nu natuurlijk ook binnen die recherche wel. Dus het zijn oude rotten die gewoon al die informatie op hun harde schijf hebben staan. En het is altijd wel bizar, want als je praat met mensen binnen de politie, dan is het, vind ik het soms verbijsterend hoe goed hun geheugen is.
Maar dat vind ik bij jullie ook al, als we het hier over oude zaken hebben.
Maar als we misschien, we zitten nu 2023, en als we dan even nu 10, 11 jaar teruggaan, dan zitten we december 2012. De staatsliedenbuurt liquidaties. Dat is voor Wouter en mij een soort kantelpunt geweest waarin wij zagen, hey, iets wat we al een tijd zien aankomen, dat steeds jongere jongens steeds gewelddadiger worden, steeds zwaardere misdrijven, ook met oorlogsmaterieel plegen. Nou, dan gaat het helemaal mis. 29 december 2012, dan worden twee twintigers in de staatsliedenbuurt echt afgemaakt met oorlogstuig. Het eigenlijke doelwit, Benhoef A, kan vluchten in het water. Nou, daar hebben we veel over gezegd. Maar er wordt met oorlogswapens geschoten in die straten, gewoon voor in de avond. Kogels door kinderkamer, kogels door woonboten. Een van de vluchtauto's wordt van dichtbij op twee motoragenten geschoten met een Kalashnikov. Mm-hmm. Nou ja, dat was echt wat in slecht Nederlands een gamechanger heet. En daaromheen, dat conflict, dat speelde al een tijd en er was al eerder geweld, maar dit was dan een katalysator. En die hele groep daaromheen, de 10 jaar daarna, dus tot vrij recent, is er een oorlog, onderwereldveten uitgebroken en beslecht geweest, waarin echt tientallen jonge gasten, twintigers, begin dertigers, zijn vermoord. Sommigen waren eerst doelwit, zijn ontkomen, kwamen later heel lang in de gevangenis. Anderen zijn heel jong bij het conflict betrokken geweest en zitten nu hele lange celstraffen uit. Als je dat conflict, Wouter en ik hebben daar elk twee boeken over geschreven. Als je dat conflict niet in je hoofd hebt, dan heb je het heel erg moeilijk nu om even in te stromen. Nou, gelukkig van 2012 terug, er zijn echt heel veel mensen erover die dat nog wel hebben in hun hoofd hebben. Maar als je nu nieuw erin komt, dan is het super ingewikkeld. Als je die 50 namen, zeg maar, is die jou nog niks zeggen. En dat is wat ik met Wouter helemaal.
Maar je zou ook zeggen, dat kan iemand toch. De politie weet het ook. Ja. Hè? En die baas weet het ook. Schrijf het allemaal op zijn prikbord. Naampjes erbij, trefwoorden.
Je moet er ook
rode lijntjes.
Dat is ook zo. Maar wat ik denk dat bij die oude hap, om het maar even oneerbiedig te noemen, die voelen hier wat bij. Snap je? Als jij.
Maar dat het hun know-how is, omdat zij in die zaak zaten?
Nou ja, omdat je dus gewoon, zeg maar, die hebben over die plaatsen delict heen gelopen op zoek naar bewijs. Die zijn op jacht gegaan naar daders. Die hebben daarover eindeloos over nagedacht. Die hebben daar over vergaderd met collega's, met analisten, met elkaar. Van hoe moeten we dit nou zien? Hoe moeten we dit wegen? Wie is dit? En welke kant staat hij nu? En als die. Wat je natuurlijk wel ziet. Dat opeens iemand die best wel lang van de radar is geweest, opeens weer terugkomt in een strafrechtelijk onderzoek. Dan is het heel handig als jij dus denkt van, als je een soort pingetje in je hoofd hebt, ping. Ah ja, maar die ken ik nog wel. Wacht even, want dat is diegene die toen, 8 jaar geleden, daar en daar, zus en zo, en dit en dit en dit heeft, die daarbij betrokken was.
Of zijn zoon.
Ja, precies, dat is anders dan een trefwoord op een kaartje, dat snap ik ook.
Ja. Nee, het kan ook zo zijn, dat hebben Wouter en ik ook. Dan komt er ineens een naam langs en denk je, hey, verrek, die naam, die kennen we. Deze is ongeveer 20 jaar jonger. Is het niet de zoon van een crimineel uit die periferie toen? En dan blijkt dat soms zo te zijn. En dat is super interessant, want dan ga je in zo'n jongen verdiepen. En dan is het wat in de bovenwereld nepo-babies wordt genoemd. Dus als jouw vader is filmster en de zoon of dochter komt ook heel soepeltjes de filmwereld in. En ontkent vervolgens dat een rol heeft gespeeld. Nou, dat is bij in de onderwereld natuurlijk niet anders. Dus die structuren, die contouren. Er is niet zo lang geleden een liquidatie geweest. In juli was dat. Van Dwight Moak. En dan komen wij er uiteindelijk achter. Hé, wacht. Is dat niet iemand die in de reguliere dwarsstraat een vreselijk misdrijf heeft gedaan. Zaten we eerst, als ik even voor mezelf mag spreken, op het verkeerde misdrijf. Er is daar een verschrikkelijke schietpartij ook geweest.
Er was wel vaker wat toen in die tijd.
Maar vervolgens komen we op zo'n gast. En dan kun je hem helemaal inkleuren aan de hand van wat je zelf een beetje weet. Wat je erbij kunt vinden. Omdat je 20 jaar geleden ook al toen een beetje in die scene zat. Nou, dat geldt voor de recherche ook. En het is best wel wonderlijk en ook wel zorgwekkend, vind ik, dat het wel eens voorkomt dat Wouter of ik wordt gebeld vanuit, door iemand vanuit de opsporing met de vraag, weet jij nog hoe dat en dat toen zat, weet je? Want jij hebt vast nog het dossier op je laptop staan en wij mogen niet meer kijken. Kijk, en er zijn natuurlijk hele goede regisseurs die hebben dat dan wel in hun hoofd. Misschien hebben ze wel een spiekbriefje bewaard, stiekem, dat dat weet ik,
maar als het nadelig is, hè, misschien kunnen we zo nog even kijken of dit al in jullie ogen nu al effect heeft of zo, dat mensen met kennis weg zijn. Maar dan zou de oplossing toch ook kunnen zijn dat het zo belangrijk is dat mensen wel in al die dossiers mogen
maar
kijken.
Ja, privacyregels zijn streng in dit land. En die worden vervloekt, wel eens door de politie.
Waarom is dat onder privacy dat je niet iets ouder van zoveel
jaar... Nou, je hebt de wet op de politiegegevens, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn meer wet en regels. Maar, dus van sommige misdrijven mag je na 5 jaar al niet meer zomaar kijken. Wel, kijk, als er een heel grote, een belangrijke verdachte is, dan moet je via de omweg. Er zijn wel mensen met taakaccenten en zo die dan nog alsnog mogen kijken. Maar dan kun je niet zomaar als regisseur. Je mag niet zomaar in de oude zaak gaan zitten neuzen, digitaal. En het is niet altijd 5 jaar, want die termijnen, dat hangt erg af van de misdrijven waar het om ging. Maar,
en waar het om gaat, hè, bij een zedenfeit. En als je dan wordt er vrij snel gekeken naar van, goh, wie een zedenverdachte heeft hij al eerder, weet je, dat dan mag het wel. Maar ja, privacy is ook wel ergens een groot goed, hè, in dit land. Moet je ook wel bedenken.
Okay, nou, aan die kant
dat mensen nu bij de politie luisteren, die denken helemaal, wat is dit nou? Maar dat is wel zo.
Ja, dat snap ik. Ik probeerde even pragmatisch te bekijken.
Ja, nou, dat is wel goed.
Maar stel, okay, aan die kant ligt dus geen oplossing. Dan moet je natuurlijk heel erg zorgen dat je op tijd die kennis gaat overdragen.
Maar dat gebeurt overigens wel. Alleen er zijn nu 12 personen die echt van stature en van belang waren uit die DRR, Dienst Regionale Recherche. Dus dat is eigenlijk de overkoepelende recherche. Je hebt verschillende soorten recherche. Er zijn 12 uitgehaald. Nou ja, als je bij ons, onze redactie is stukken kleiner dan de recherche. Maar als je bij ons de 5 langst meelopende verslaggevers wegtrekt, dan gaat er ook iets mis met ons collectief geheugen. En dat hebben zij ook. Maar er zijn, nogmaals, er zijn echt wel mannen en vrouwen die er korter werken, maar die zich echt heel erg hebben ingevreten daarin. Maar als je nu, kijk, waar we het zo meteen nog verder over gaan hebben, we hebben natuurlijk veel zij-instromers die, omdat je niet meer, je hebt geen tijd om iedereen de klassieke rechercheopleiding te laten doorlopen. Want dan word je eerst normaal agent op straat. En dan, als je bepaalde anciëniteit hebt, kun je doorstromen. En voor je eenmaal recherche bent, is er lang voorbij. En dan moet je weer een senior rechercheur worden, snap je? Dus dat kost gewoon heel veel tijd. Om dat te ondervangen, mogen de mensen die bij een bepaald opleidingsniveau kunnen van de zijkant al instromen. Maar die hebben nog niet al die tijd natuurlijk die ervaring. Ja. En dat spel van belangen, van hoe krijg je dit nou op orde, dat is nu volop gaande. En dan is er nog een tweede categorie, want die vergeten we bijna anders. Als ik even terugga naar die staatsliedenbuurt tijd. Er waren toen 2 grote teams die er lang mee bezig waren. En de teamleiders van allebei die teams zijn nu net weg. Eentje gaat langzaamaan met pensioen. Die is nu weg van zeg maar de moorden en zo. En die gaat even iets anders doen nog een jaar en dan echt weg. En de ander is naar de landelijke eenheid overgestapt. Die kennis die zij meenemen. En natuurlijk kunnen we bellen met specifieke vragen. Maar die kennis die zij meenemen, die parate kennis die gewoon aan de tafel elke dag aanwezig was. Die wordt dan wel gemist. Dus dan wordt het heel concreet. En waarom gaan nou mensen ook naar die landelijke eenheid? Dat is gewoon een andere manier van werken. Daar hoef je niet altijd maar in piketten mee te draaien. Dus dat je in het weekend altijd maar die telefoon aan moet houden en meteen paraat moet zijn. Daar hoef je niet dat heel
de
tijd...
Maar zijn dat de langlopende klussen dan? Of hoe moet ik het zien?
Ja, zo moet je het precies zien.
Niet de
spoedjes. Kijk, hier in Amsterdam draai je allebei. Dus dan heb je langlopende onderzoeken. En er ligt iemand op de grond en we redden er een. En je gaat daar linten trekken en proberen uit te zoeken hoe dan het. Bij de landelijke eenheid werkt ze ook keihard, maar op een andere manier. Langere onderzoeken, minder hap, snap en kom nu allemaal naar de plaats delict. Want dat gaat om de grote georganiseerde criminaliteit, lange lijnen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Paul, wat jij ervan vindt. Want als ik zo eens kijk en vergelijk het met een verslaggeverscarrière, die natuurlijk in niks te vergelijken is met een politiecarrière, maar dan denk ik toch dat als je als jong agentje eerst door de Warmoestraat hebt gelopen en daar de junks hebt opgeveegd en vervolgens heb je zo langzaam ben je naar de districtsrecherche gegaan en vervolgens naar de DRR, dan heb je een soort carrière gemaakt waardoor je ook, zeg maar, eigenlijk ook veel oude bekenden tegenkomt. Dat is natuurlijk een nadeel met als je zij in stromer bent. Als jij, weet ik veel, je halve leven in de effecten hebt gezeten en je gaat vervolgens zij in stromer bij de politie of bij een afdeling van de politie, ja, dan weet je eigenlijk, dat is allemaal, sta je toch een beetje in het blauwe hinein. Weet je wel, ja, dat is alles nieuw en dat doet niks af aan hoe gemotiveerd je bent. Alleen je hebt gewoon die bagage niet. En ik kan me voorstellen dat er bij de politie toch ook wel eens een beetje naar die zijinstroom is, zo met argus ogen gekeken wordt van, nou, maar
ze hebben ze dus wel echt nodig.
Keihard.
Ja, maar ze hebben ze ook al een tijd, zei ze, dus langzaam wordt er wel binnen het korps wordt er wel gewend aan zijstromers. En misschien moet ik het er ook op tijd bij zeggen dat je ook grote voordelen hebt. Natuurlijk, want er wordt nu, en daar komen we zo op, modernisering. Er wordt gevraagd om een andere manier van rechercheren ook. Dus bijvoorbeeld veel meer analytisch kunnen kijken naar data. En dus heel die PGP-berichtjes waar we het zo vaak over gehad hebben. De onderschepte, ontsleutelde berichten die criminelen elkaar verstuurden. Daar intelligent mee analyseren en zo. Dus dat heet tegenwoordig data gedreven. Even rechercheren. Dat is relatief van de afgelopen jaren nieuw sinds die servers allemaal worden neergehaald. Dus,
ja, ik kan me voorstellen dat het inderdaad weer een hele andere tak van sport is, van een andere afdeling dan
cybercrime, crypto.
Ja. En vergeet niet dat de politie ook een moeilijke werkgever is, hè, voor als je van buiten komt.
Ja.
Maar ik bedoel Michiel Prinsen, oud collega van ons, thans weer een collega van ons, die was journalist. Die is bij de recherche, Amsterdamse recherche gaan werken. Ja, die heeft het onderzoek tegen Parelberg heeft hij volgens mij gedraaid.
Zeker.
Die kwam van een koude kermis thuis. Die heeft er ook een boek over geschreven.
De gekooide recherche.
Maar waarom is het dan, waarom was het ingewikkeld?
Omdat je in een hele hiërarchische, hij is journalist. Nou, dat zijn toch een beetje vrije types meestal. Je komt in een knetter hiërarchische organisatie terecht, hè. Waar je gewoon, ja, als iemand meer streepjes op zijn mouw heeft, is hij in principe, dat is wel iemand die van alles over jou te zeggen heeft. Daar moet je mee om kunnen gaan.
En Michiel was bijvoorbeeld, is iemand echt van het analyseren. En wat hij heel mooi beschrijft in het
boek, ja.
We hebben dit stukje niet voorbereid, maar het is een hele goede metafoor die je aansnijdt ook. Kijk, hij zegt, dan werken we met z'n allen naar een onderzoek toe. En dan heb je wat de klapdag heet. De dag waarop overal de arrestaties en de huiszoekingen zijn en zo. Haal je bestelbussen, soms vrachtwagentjes, vol papier. Vroeger dan, vol papier binnen. En Michiel Prezen stelde vast, ja. En de week daarna staat het daar in de gang. In al die dozen en weet ik misschien rolcontainers. Ik weet niet hoe dat is fysiek. Maar niemand heeft zin om het uit te pakken. Want dan, dan is
het werk.
En hij werd soms aangetroffen 's ochtends. En dan kwam er iemand op, misschien de teamleider op het werk. En zei, Michiel, ja, toen ik gisteren wegging was jij hier nog, 's avonds. Je hebt dezelfde kleren aan. Nou ja, en dan was hij
die dozen ingegaan.
Hij was doorgegaan met graven en analyseren en zo. Dat zal heus niet elke week zijn gebeurd. Maar wel, dus dat is, dus als zijstromer, enerzijds kom je in de cultuur, als je die niet jouw eigen cultuur is, laat ik voor mezelf spreken, ja, ik zou er niet kunnen functioneren.
Wel opeens veel meer, want nu zijn jullie natuurlijk ook in je baan, ben je eigenlijk een soort recherche, maar dan
Notulisten, wij staan aan het lint, wij draaien natuurlijk geen onderzoeken.
Nee, maar goed, je zoekt wel heel veel uit. Ja. En dan heb je dus meer privileges, daar mag je wel overal
in. Dat valt best wel tegen, hè? Want wij mogen
mag je nu meer, denk je?
Nou ja, wij mogen eigenlijk in principe, de politie is wel jaloers op ons, zeggen ze, jullie mogen alles. Nou ja, wij mogen niet alles.
Maar goed, zij hebben alle gegevens.
Nee, maar kijk, maar zij hebben heel veel bevoegdheden. En zeker als er grote opsporingsbelangen zijn, dan krijg je grotere opsporingsbevoegdheden. Afluisteren, volgen, al die. Maar zij hebben die bevoegdheden, maar ondertussen allerlei beperkingen die wettelijk zijn opgelegd. En wij mogen eigenlijk alles wat redelijk is binnen de journalistieke.
Alleen we publiceren het niet allemaal, Paul.
We publiceren zeker niet alles. En wij moeten. En wij kunnen geen. Als we het bewijs net niet rondkrijgen, mogen we niet even een tapje zetten of zo. Dat gaat niet. Maar we hebben wel de vrijheid om te spreken met wie we willen. En ik hoef niet de hele tijd naar een chef of naar een officier van justitie om even een vinkje te halen om even deze onderzoekshandeling te verrichten en zo. Wout en ik sparren een beetje. En de een gaat de straat op en de andere gaat in de computers kijken. Er is wel eens een hoofdcommissaris van politie hier geweest in Amsterdam, Bernard Welten. En die vroeg, vast en zeker gekscherend, of ik niet ook bij de politie wilde komen bij hem werken.
Echt waar?
Het zei ik natuurlijk eerst, dat kun je niet betalen. Maar daarna zei ik de echte reden. Ik zou niet functioneren in een hiërarchie. In zo'n soort strakke hiërarchie. Jij weet ook, Corrie, zeker als chef, maar we zijn bij het Perron nogal een platte organisatie.
Ja, we gaan niet nu jouw functioneringsgesprek doen. Dat lijkt me een goed idee.
Maar analist bij de recherche, dat lijkt mij wel fascinerend.
Jawel, maar je mag zoveel dingen niet. En dat is waar. Wat ik net zeg, zei toen eigenlijk de toenmalige hoofdcommissaris Bernard Welten van, ja, wij hebben inderdaad al die bevoegdheden, maar jij hebt de totale vrijheid om wat jou goed dunkt te gaan doen of niet doen. En nou ja, dat is inderdaad een verschil. Maar wat ideaal is als je die mix hebt van zij-instromers, die dus heel gedreven en een bepaalde opleiding, al op een bepaald niveau van opleiding binnenkomen, en een andere maatschappelijk interesse, een andere maatschappelijke omgeving hebben. Ideaal is als het echt mengt en als je zo'n team hebt. Daar streven ze naar. En dat hebben ze nu bijvoorbeeld ook in die teams. Je hebt noodgedwongen eigenlijk, door dat gebrek aan capaciteit, het heet altijd verschrikkelijk, team grootschalige opsporing. Dat zijn eigenlijk de moordbrigades van vroeger. Is er een liquidatie, dan komt er zo'n team. Is er een verschrikkelijk zedenmisdrijf, is het echt van een bepaald kaliber of een ontvoering van een bepaald kaliber, komt zo'n team erop. We hadden 4 van dat soort team grootschalige opsporing, dat heet natuurlijk TGO. Nu zijn het er noodgedwongen 2 geworden, zodat je in elk geval altijd een robuust, zoals zij het dan noemen, team hebt. Als er nu een calamiteit is, kan dat team eraan bezig. Maar die teams worden idealiter veel beter gemengd langzaam met de verschillende soorten disciplines. En dat, we hebben voor het Parool de plaatsvervangend chef van de dienst regionale recherche van Amsterdam geïnterviewd over dit thema. En die zei ook, ja, die uitstroom is een groot probleem, het capaciteitsgebrek is een groot probleem, maar het geeft ook de kans te moderniseren. En dan is het vooral moderniseren in ons werken als team. Dat we meer met die data doen, dat we meer met cyber doen, handiger zijn om in computers te werken. Ondertussen, en dat werpen dan de ervaren rechercheurs die ik zeer serieus neem ook tegen, die zeggen ja, maar we zullen het ook moeten observeren, dat moet je kunnen, tappen moet je kunnen, je moet...
Want dat vraag ik me af, want ik kan me voorstellen dat soort kwaliteiten ook komen van mensen die wel beginnen als agent op straat. Denk jij, Wouter, dat het zijn van werken bij de politie of agent, dat het de afgelopen jaren nog even interessant is? Of is het net als bij leraren dat er zoiets omheen hangt van dat wil je niet meer doen?
Nou ja, nee, die werkdruk is enorm. Ik sprak niet al te lang geleden, heb ik koffie gedronken met John Pell. Nou, Paul kent hem ook goed. En dat is een oud forensisch rechercheur. En die zegt ook dat bij FO...
Voor dat technische recherche.
Ja, forensische opsporing. Dat ook daar die uitstroom gigantisch is. En met... Kijk, de meeste politieagenten die ik spreek hebben altijd een soort haat-liefde verhouding met hun werk. Dus aan de ene kant zitten ze altijd te mopperen over hun werkomstandigheden. En aan de andere kant willen ze eigenlijk ook niks liever dan bij die grote blauwe familie horen. Dus dat, ik denk al wel eens, het hoort er ook gewoon bij dat... Die werkdruk is enorm. En tegelijkertijd denk ik dat al die mensen die daar werken, die toch wel beschouwen als iets heel waardevols om daar
Het lijkt me geen baan waar je zomaar inrolt van, goh, wat zou ik nu eens gaan doen? Dat je toch wel echt heel gedreven bent.
Nou ja, je wil iets betekenen voor de maatschappij. Dat zie je ook wel bij leraren en dat zie je ook wel in andere... andere beroepen. Maar ja, daar is het echt wel. Dat zijn hele. Die hebben daar toch ook een soort met van. Ja, dat is een levensvisie, hè? Werk bij de politie. Dat doe je niet omdat je. Ja. Ergens anders kun je vaak meer verdienen. Maar dat doe je ook omdat dat werk je gewoon ligt.
Het is best. Het is natuurlijk puzzelen. Vinden Wout en ik ook leuk. Maar puzzelen aan een zaak. Maar ook wel in Amsterdam zeker. Bij de grote teams altijd aanstaan. Piket te draaien en zo. Maar dezelfde die altijd mopperen over weer Piket, weet je wel, die staan als allereerste.
Kan je altijd gebeld worden,
ja, nou ja, Wouter weet natuurlijk wie ik bedoel, maar er is nu een van de kopstukken die langzaam aan het weggaan is. Nou ja, Bob Schagen kan zijn naam wel gewoon noemen. Die heeft allemaal echt die onderzoeken die hij heeft gedaan, dat is de helft van wat wij zo'n beetje beschrijven, als ik een klein beetje mag overdrijven, de afgelopen decennia. Maar die is dan altijd paraat samen met zijn maatje Theo. Dan is er ineens even niemand. Dan is er iets in een garage wat nog nagelopen moet worden. Iets met een liquidatie te maken in de derde. Dus ergens zou een auto staan. En dan is er even niemand voor. En dan komen de volgende dag komen mensen op hun werk. En dan ziet hij een procesverbaal. Hey, is hij zelf even naar die garage gegaan en daar even onderzoek gedaan. Fotootjes, dingen, verslagje en zo. Gewoon... Dat puzzelen moet je heel erg leuk vinden. En
ja, dat zie je ook dus met zo'n John Pelles, hetzelfde laag aan pak. Dat werk, dat vinden ze schitterend. En ondertussen mopperen op de organisatie. En dat hoort er gewoon, kennelijk hoort dat er gewoon bij.
Ja, John Pelles, die ook een boek heeft geschreven.
Zeker.
Sporen liggen niet.
Sporen liggen
niet. Ik zeg het maar even.
Aanrader.
Maar die beschrijft dat ook. Ja, die heeft meerdere keren zodanig in de clinch gelegen met de leiding. Dat er echt gelazerd kwam. Dat hij berispt is.
Die maakt van zijn hart ook geen moordkuil, kan
nee,
ik
en dat, vertellen. En dat in geen organisatie. Dat zou bij het parool niet zomaar kunnen. En dat kan binnen de politie ook niet zo. Dat je overal in de contramine gaat en denkt dat je zelf beter weet. En daar ook naar handelt. Wat
maar die man heeft wel voor tegelijkertijd heeft hij dus voor die forensische opsporing ook heel veel betekend. Allemaal nieuwe methodieken aangedragen en gedaan. Dus die haat-liefde verhouding, ja, ik blijf het altijd ook iets fascinerends vinden.
En daar zit nu iets heel interessants. Want dat geldt ook voor bij leraren, ook bij journalisten en ook bij politiemensen. Er wordt natuurlijk, als je iemand de ideale regisseur voor je ziet, dan is dat geen 9-tot-5 baan. Dat zal het nooit zijn. Maar er is de cultuur van werkzoeken is natuurlijk wel veranderd. Er zijn jongere generaties die gewoon geen zin hebben om piket te draaien. Die geen zin hebben om fulltime te werken. Of meer dan fulltime te werken. En dan, ja, dat zegt die chef die we dan gesproken hebben. Die zegt het ook wel. Ja, we hebben vacatures van tussen de 18 en de 40 uur. Dus je hebt ook kleine halve baantjes. Maar je kunt geen rechercheteam bouwen met heel veel halve baantjes. Dat werkt niet.
Als je ook wel eens rechercheurs tegen het lijf loopt, midden in zo'n moordzaak, dat hebben Paul en ik wel regelmatig gehad, dan zie je die koppen die staan op hoogspanning en die hebben al 4 avonden achter elkaar Chinees gegeten en die zijn non-stop aan het gaan, want hè, je hebt de eerste uren van een onderzoek zijn de gouden uren, je moet zo snel mogelijk, zoveel mogelijk sporen en informatie binnenhalen, want daarna loopt zo'n spoor een beetje weg. Ja, dat ga je niet redden als je zegt, ja, ik heb nu even tijd nodig. Ik ben er niet bij.
Moet mijn kinderen ophalen.
Ja, het is ook, het is ook niet voor niks dat heel veel huwelijken bij de politie, net zoals in de journalistiek, dat die allemaal kapot lopen. Omdat mensen gewoon dag in dag uit daarmee bezig zijn.
Werken bij de recherche ook veel vrouwen?
Zeker.
Hele goeie.
Dus het is wel een goed verdeelde baan, zeg maar. Hoe zeg
zeker
dat?
En ook in het management. Nee, dat vergis het niet. Dat is het probleem niet. Het probleem is wel in andere opzichten diversiteit. Dat geldt voor het hele politieapparaat. Te weinig mensen met een andere culturele achtergronden. Te weinig mensen met...
diversiteit. Dus
allerlei diversiteit. Behalve man-vrouw, dat is wel redelijk op orde. Overigens, in de volgende stappen en zo, officier van justitie rechters, zijn vrouwen in overtal. Maar dat wel. Maar juist nu ook natuurlijk een nieuw type, behalve het oud type regisseur, ook dat nieuwe type regisseur, de zijinstromer en zo zoekt. In die nieuwe lichting zit ook vaak wel meer die idee van, ja, ik ga niet mijn hele leven geven aan de recherche. Ik wil de helft van mijn leven geven. En dat is legitiem, hè? En dat is 2023 ook heel normaal. Maar het is wel een obstakel.
Ja, het personeelstekort, ja, het lijkt wel FTE, we lijken wel personeelsmanagement. Dat personeelstekort, ja, dat is gewoon anders dan toen wij de arbeidsmarkt opkwamen. Ja, oude walvissen. Toen mocht je blij zijn dat je een baan had.
En dan ging je ook vol. Dan ging je niet.
Dat was geen optie. Want als jij het niet 40 uur deed, dan gingen ze gewoon wel iemand anders aannemen.
En 40 uur is dan niet 40 uur natuurlijk.
Nee, dat snap ik. Maar ik wil nog even. We begonnen met het idee van er gaat best veel kennis verloren. Of mensen die alles hebben meegemaakt, waardoor ze dingen aan elkaar kunnen knopen, in perspectief kunnen plaatsen. Zijn er al voorbeelden of hebben jullie dat gemerkt dat zaken daardoor al langzamer worden opgelost? Of dat dingen blijven liggen? Want dat hoor je natuurlijk vaak. Het zijn misschien twee verschillende dingen.
Dat dingen blijven liggen, maar dat komt ook door algemeen capaciteitsgebrek, zeg maar. Ja. Het is altijd prioriteren, dat is altijd ingewikkeld. Maar als ik voor mezelf spreek, kan ik nu nog niet mijn vinger leggen op een zaak waar ik dit heel erg heb gezien. Maar dat komt ook doordat dat ze in een overgangsperiode altijd. Er zijn genoeg mensen nu die keihard werken, die gewoon te hard, ongezond hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik vertelde net van, dat is maar één voorbeeld, hè. Er zijn heel veel meer soorten recherchewerk dan die wat vroeger de moordbrigade heette. Maar als je ziet, die vier ploegjes, die waren ploegen, die waren eigenlijk allemaal te klein geworden. Er vallen mensen uit, de standaardbezetting is te klein. En er zijn er echt wel mensen geweest die de hele tijd maar bijsprongen en zo. Hè. Dus die altijd maar weer kwamen opdraven, ook al hadden ze geen piket, nood aan de man, toch komen. Maar dat is natuurlijk voor de lange termijn geen goed idee. Maar voor mijn gevoel is dat nu nog wel gaande. Dat mensen echt op hun tenen lopen en met hun tong op de schoenen.
Ja, maar je hoort natuurlijk wel ook gewoon, zeg maar, als we landelijk kijken, dat bijvoorbeeld zedenzaken eindeloos op de plank blijven liggen. Maar, dat ze echt moeten kiezen, we kunnen of dit oplossen of we moeten al die kleine zaken doen. En dat is natuurlijk wel echt een capaciteitsprobleem.
En die capaciteit is er bij het openbaar. Die problemen zijn er ook bij het openbaar ministerie en ook bij de rechtbanken.
Dus dat wordt wel verergerd, begrijp me niet verkeerd. Maar dat was eigenlijk altijd al. En dan, als je ziet, we hebben in het verleden die verschrikkelijke enorme zedenzaak rond Robert M. Gehad.
Die was van de kinderopvang in Amsterdam.
Met hele kleine kinderen oppas en bij de kinderopvang werkte. En een verschrikkelijke misbruikzaak. Dat krijgt dan alle aandacht heel lang en zo. Ja, dat zie je. Dan vallen allerlei andere dingen af. Neem het MH17 onderzoek. Het door de Russen neergehaalde vliegtuig MH17. Daar is de helft van de capaciteit van de landelijke eenheid bijvoorbeeld zo'n beetje jarenlang aangegeven. Ja, dan gaan uiteraard allerlei andere zaken niet door.
Dat is natuurlijk ook een beetje met, als je dan weer denkt aan de zaak waar we ooit deze podcast over begonnen, Marengo.
Ja.
Daar zit natuurlijk ook in die georganiseerde misdaad zit daar de meeste recherchecapaciteit.
Nou, zeker als steeds weer nieuwe batches berichten vrijkomen. Dus er komt ineens, eigenlijk is het omgekeerd rechercheren. Dus er is nu, de recherche heeft nu door die in beslag genomen en ontsleutelde berichtenverkeer dingen van de criminelen, hebben ze het bewijs en daar moeten ze hun zaak bij zoeken. Voorheen moest je natuurlijk gaan zoeken, je hebt een zaak en je zoekt het bewijs. Maar nu is er een berg bewijs en dat wil je natuurlijk niet laten liggen. Dus ook daardoor gaat heel veel capaciteit naar het ontginnen van die goudmijnen aan berichten. Alleen, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus dan gaat er relatief veel energie en tijd naar de groepen die van dat soort berichten gebruik maakten. En dan moet de leiding, ook landelijk, wel scherp in het oog houden van wacht, zitten we niet alleen maar op dat werk, terwijl er nog zoveel andere zaken zijn. En wat denk je van sextortion? Meisjes die worden afgeperst met naaktfoto of neppe naaktfoto's. Zedenzaken allerlei. Vrouwenhandel, mensenhandel met illegale arbeidsuitbuiting, al dat. Het is altijd schipperen en dat wordt wel meer natuurlijk. Maar het is wel van alle tijden. Ik wil hier niet beweren dat door de uittocht van rechercheurs dat dan de enige reden is. Maar je ziet, het piept, het kraakt en het interessant ook, waar je bij het blauw, bij de gewone agenten ziet, dat er grote tekorten waren. Maar dat wordt wel ingelopen. Er is in Amsterdam heeft de eigen politieopleiding ook. Dat wordt daar onder hoge druk met spuug en plak, wordt dat aangevuld. De chef van de recherche die vraagt zich af, net zoals anderen, moeten we voor de recherche ook niet zo'n soort, dus voor het grijs, blauw is op straat, de staat het grijs recherche, moeten voor het grijs niet ook zo'n soort aparte opleiding komen? Je ziet dat moeilijker is. Dus daar waar het bij blauw wel wordt ingelopen, zie je dat bij het grijs nog niet snel genoeg gebeuren. En ja, nou goed, om de cirkel rond te maken, dat is wel zorgelijk.
We zullen ze toch wel weer zien, de mannen op straat en de rechercheurs die goede zaken voor ons, die wij kunnen verslaan, uitzoeken. We gaan het hier wel bij laten. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter, download dan de app van het Parool of ga naar onze site. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.